In de Romeinen 11 waren wij terechtgekomen. En laatstelijk in verband met dit beeld van het voorbeeld, moet ik zeggen, feitelijk, van de olijfboom. Dat wil zeggen een olijfboom en een wilde olijfboom als uitbeelding van de situatie. Een illustratie, een tekening van de situatie zoals wij die in deze tegenwoordige bedeling kennen. Dat wil zeggen dat de zaligheid als zodanig, het koninkrijk, of hoe het maar genoemd mag worden, is inderdaad weggenomen van Juda, van het Joodse volk, plaatselijk bekend als Israël. En zo wordt de term Israël hier ook gebruikt in deze hoofdstukken. Maar diezelfde zaligheid is terechtgekomen bij wat voor deze gelegenheid heet een wilde olijfboom. In die zin dat takken van de wilde olijfboom geënt zijn op de tammen, om zo te zeggen. En daarvan wordt gezegd dat dat een tijdelijke aangelegenheid is. Daar hebben we vorige keer ook tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Zolang Juda ongelovig is, kan dat koninkrijk hier op aarde dus ook niet gevestigd worden. Een gebed als uw koninkrijk komen, dat zo'n gebed eigenlijk overeenkomt met het gebed uit Romeinen 10 vers 1. De toegenegenheid mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want het koninkrijk komt pas bij de bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want dat is de gelegenheid ook van de wederkomst van Christus, zoals we dat noemen. Dat wil zeggen, is de gelegenheid van zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel, als Jeruzalem verwoest wordt. Dat zijn zeer simpele profetieën eigenlijk die aangaande. Dat mag geen enkel probleem opleveren. Maar vanaf dat moment zal dat koninkrijk gebouwd gaan worden. Zal Jeruzalem herbouwd worden. En in aansluiting daarop zal de vervallen hut van David hersteld worden. Zullen haar reten vertuind worden, heet dat in Handelingen 15. En wat daarvan verbroken is, zal hersteld worden, enzovoorts. Maar dat is in de toekomst. De komst van het koninkrijk van Christus op aarde hangt samen met, valt samen met de bekering van het Joodse volk als volk. Maar als dat gebeurt, zullen zij dus geplaatst worden in de oorspronkelijke positie van Israël, als koninklijk, priesterlijk volk, enzovoorts. Maar dat is wat in de toekomst zal gebeuren, betekent dus ook inderdaad dat de tegennatuurlijke takken in de praktijk dus gewoon de dienststammen van Israël uit die positie verwijderd zullen worden. Ik zeg het met een lichte grijns, omdat ik me heel goed bewust ben dat over het algemeen men die positie van dat volk helemaal niet kent. Aan de ene kant niet omdat men het volk niet eens kent, en aan de andere kant niet omdat men over het algemeen toch slecht begrepen heeft dat die positie van koninklijk priesterlijk volk weliswaar uitgevoerd wordt in de praktijk, voor zover het gebeurt, door de gelovigen daaruit, maar neemt niet weg dat de functie is gegeven aan het volk als zodanig. En zo was het altijd al, ook in oud-testamentische tijd. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Israël mogen dan in het verleden Gods volk geweest zijn, maar we hebben hier in het voorgaande, in Romeinen 11, in elk geval al gelezen dat er in de praktijk slechts sprake was van een gelovig overblijfsel. Een minderheid. Maar ja, zolang die minderheid er was en de Heer er genoegen mee nam, bleef het zo. Maar de positie berustte bij het hele volk. En zo is het in onze dagen ook. De positie van Ami berust bij Israël in de zin van het oude tienstammenrijk dat verstrooid is geworden onder de heidenen, maar zich onder de heidenen ook in hoge mate heeft verzameld, in overeenstemming trouwens met het profetisch woord. En daar is de zaligheid terechtgekomen, om zo te zeggen. Aan hen heeft God zijn woord toebetrouwd. En de vraag is wat er van terechtkomt. En het antwoord is, nou, in onze dagen niet zoveel meer. Langzamerhand. Nou ja, langzamerhand. Ik persoonlijk heb altijd de indruk, plotseling niet meer, hè. Dat is in 1-2 generaties is dat volledig verdwenen. Wij als gelovigen vandaag zijn er maar een kleine minderheid in ons land, hè. Nee, ook degenen die zich christenen noemen zijn een minderheid in dit land inmiddels. Maar een groot deel van die zogenaamde christenen zijn volstrekt ongelovig. Ze zijn aanhangers van een christelijke cultuur. Men spreekt trouwens van een joods-christelijke cultuur in dat verband. En alleen al de term bewijst dat men niet begrepen heeft waar het om gaat. Want als die cultuur bepaald werd door geloof in de Heer Jezus Christus, in het woord van God dus, dan zou men niet zeggen het is een joods-christelijke cultuur. Want wat jood is, gelooft nou juist niet in de Heer Jezus Christus als de Messias en zijn woord enzovoort. Maar het gebruik van die termen alleen al is illustratief. Nou goed, voor de rest is het een kwestie van de geschiedenis nazien hoe het met deze volkeren vergaan is. En men zal toch moeten toegeven dat in hoge mate er sprake was heus van geloof en consequenties daaruit. Al is het natuurlijk nooit een ideale situatie geweest. Maar dat leert de Bijbel ook niet, dat het een ideale situatie zou zijn. De ideale situatie breekt pas aan in de wederkomst van Christus. Want dan zal er ooit sprake zijn, althans bij de aanvang van de 1000 jaren... van voor 100% bekeerd volk Israël, bestaande uit alle stammen van Israël uiteraard. Hè. En in die dagen, of de dagen daaraan voorafgaande, zal Israël ook inderdaad die functie van getuige, weet je nog, olijfboom, die functie van getuige van priesterlijk volk ook daadwerkelijk waarmaken door het woord van God te prediken in heel de wereld. Maar dat is van oudsher de bedoeling altijd al geweest. Dat is de functie van het koninklijke en priesterlijke volk. Hoe dan ook, deze verborgenheid zal ons niet onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dat is zo totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. We hebben vorige keer besproken dat volheid der heidenen binnen dit hoofdstuk spreekt over de gelovigen uit de heidenen. Omdat het een term is die aansluit bij de volheid uit de Joden van vers 12. Dat noem ik de nabije context. En uit de verre context, want zo noemt men zoiets, kan geconcludeerd worden dat volheid der heidenen zal voortkomen uit Jozef, want dat is wat aangekondigd is in Genesis 48. En die twee sluiten elkaar niet uit. Integendeel, die vallen gewoon over elkaar heen. Want onder Jozef is te verstaan Israël, in verband met het eerstgeboorterecht van Jozef. En daarmee kom je niet primair bij Juda, maar kom je terecht primair bij de 10 stammen, om zo te zeggen. Hoe dan ook, de volheid der heidenen zal ingaan. Dat wil zeggen, hier is gewoon sprake van de opname van de gemeente en dit is een van de schriftplaatsen. Nee, je moet er een heleboel bij uitleggen, meestal. Maar dat komt door onwetendheid, hè. Maar anders is dit een van de schriftplaatsen waaruit dan toch in ieder geval geconcludeerd moet worden dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de wederkomst van Christus, en beter nog gewoon voor de bekering van Israël, en meer specifiek van het Joodse volk. En ik voel me altijd gehandicapt omdat ik er een boel aan moet uitleggen. En als je er een boel aan moet uitleggen, dan wek je de indruk dat het allemaal heel ver gezocht is. Maar het probleem is gewoon dat bepaalde fundamentele Bijbelse waarheid niet bekend is, en die moet je dan eerst uitleggen. Dat gaat nog eenmaal niet anders. Ik roep ook altijd, je kan mij vragen over hoe het zit met opname van de gemeente en grote verdrukking. Maar waarschijnlijk weet u wat ik dan zeg. Ik zeg, dan moet je eerst leren wat de gemeente voor een ding is en daarna wat de grote verdrukking voor een ding is. En dan in dat verband nog weten wat opname eigenlijk is. En daarna kunnen we het hebben over het tijdstip. Wanneer dat vallen zal. En dat zijn heel moeilijke dingen. Lastig genoeg, hè? Makelen van de week een kerkdienst, afgelopen zondag een kerkdienst mee. Ik kan het ook niet helpen, het was in onze tent. We hebben een ruilhandel verricht, zal ik maar zeggen. Het was in onze tent. Nou, dan weet ik weer helemaal hoe het zit. Hè. Geen idee wat de gemeente is. Maar de aanwezigen worden wel zo toegesproken. Gemeente? Ik kan het niet nadoen. Ik ben een slechte imitator en eigenlijk ben ik er blij mee. Maar vooruit. Gemeente zus en gemeente zo. En dat zijn dan de verzamelde mensen daar. Maar of het gelovigen zijn, van enige interesse in de Bijbel heb ik niks kunnen merken. Echt niet. Ja, nee, dat is zo. Ja. Maar dat is overal zo, dat weet ik wel. Dat is overal zo, hè. Men heeft interesse in zichzelf, maar niet in het woord van God. Is men dan gelovig? Men is aanhanger van een christelijke cultuur. En soms van wat gedateerde christelijke cultuur. Ik heb niks tegen gedateerde dingen, begrijp je me niet verkeerd. Integendeel, meestal. Maar dat is het dan. En, maar hoe gelovig dat is... En hoe christelijk dat laatste, ja, dat hangt er vanaf wat je onder het woord verstaat, daar ga je weer. Dat maakt het verhaal allemaal zo moeilijk, hè. Maar in elk geval, de verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Die gaat namelijk gewoon de hemel in. In populaire termen, als de gemeente voltooid is, beëindigd is, gaat hij de hemel in. En het is meteen ook de verklaring van... Daarvoor moet je wel nauwkeurig lezen, maar het is meteen een toelichting op hoe dat nou kan dat die takken weer afgesneden worden. Als ze in het geloof niet blijven. Het is makkelijk genoeg, als alle gelovigen worden opgenomen, hou je alleen ongelovige takken over. Die zijn dus in het geloof niet gebleven, ze zullen afgesneden worden. En de opname van de gemeente brengt met zich mee dat een einde gemaakt wordt aan deze specifieke... uitverkoren positie van de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, om zo te zeggen. En de Heer neemt dus daarna logische wijze de draad op bij het Joodse volk. Dan begint dus de 70ste week van Daniël. Want 70 weken, inclusief de 70ste, zijn bestemd over uw volk, dat van Daniël, het Joodse volk, en uw heilige stad. Dat kan je missen. Dus die dingen hangen samen. Je kunt het ook omkeren, je kunt zeggen... hoe komt het nou dat men nog nooit eens een keer een fatsoenlijke vredesovereenkomst heeft kunnen bereiken met betrekking tot Jeruzalem? Het antwoord is omdat wij hier nog zijn. Misschien moet je hem van de andere kant zien en zeggen... waarom zijn wij hier nog? Nou ja, dat is omdat ze in het Midden-Oosten nog niet kunnen komen tot een vredesverbond met betrekking tot Jeruzalem. Dat is causaal gedacht. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Die dingen hangen samen. Er wordt dikwijls gedacht dat de gemeente zou moeten bestaan uit een vast aantal mensen. En als dat bereikt is, gaat het verhaal verder. Ik weet het niet, want dit causale denken brengt je toch in problemen. Want de andere gedachte is natuurlijk toch dat gewoon voor die gebeurtenissen een datum bepaald is. Een tijdstip. Te bestemder tijd. En dat vind ik het meest voor de hand liggend. En of dan een bepaald aantal bereikt is met betrekking tot de gemeente, wil ik afwezen. Dat weet ik niet. Ik heb niet die indruk. Ik denk dat de gemeente voltooid is op het moment dat de Heer op de knop drukt. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar hoe zeg ik dat zo snel? Dan is het af, dan houdt u ermee op. Ja. En in de Bijbel wordt gezegd dat men voort moet maken. Het is heden de wel aangename tijd. Het is nu de dag der genade. En dat soort dingen meer. En er wordt gesuggereerd dat het elk moment kan zijn. Dat weet ik verder ook niet. Maar dat er een bepaalde tijd voor staat, daar ben ik van overtuigd, ja. Goed. En als ik het nog ingewikkelder maak, maar dan ben ik ver buiten Romeinen 11... De opname van de gemeente hangt samen met de nederwerping van Satan. Daar is een oorzakelijk verband tussen. De gemeente wordt verhoogd om deel te hebben aan de heerschappij van Christus en aan de openbaring van zijn koninkrijk. Dat betekent dat die figuur en zijn personeel die nu in de praktijk de wereld regeren, inderdaad uit die positie geworpen zullen worden en daarmee uit de hemel. Die lui die komen hier op aarde terecht. Satan en zijn engelen zullen uit de hemel geworpen worden als de gemeente wordt opgenomen. Dat is het. En zo staat het ook in die samenhang in Openbaring 12. En het laat zich raden dat de nederwerping van Satan en dus de verschijning van de figuur die wij kennen als antichrist hier op aarde en zijn personeel, dat moet nog een heel gezelschap zijn als u mij vraagt, dat gevolgen heeft voor de politieke verhoudingen in de wereld. Ja, echt wel. De opname van de gemeente zelf trouwens ook. Niet dat ik het effect daarvan wil overschatten, maar het heeft wel degelijk een aanzienlijk effect op de verhoudingen in de wereld. Zo zonder meer. Dus die dingen hangen allemaal met elkaar samen. Maar ja, de apostel gaat er niet op in, maar hij gebruikt wel termen die daaraan raken uiteraard. Hè? Namelijk het ingaan ergens in van de volheid der heidenen. Daarna de verdwijning van de verharding die over Israël ligt, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, men zal tot geloof komen. En dan vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Let op wat er niet staat. Men vergeet gewoonlijk het woordje alzo. Men weet gewoonlijk wel te melden dat de Bijbel zegt dat geheel Israël zal zalig worden. En dat staat er ook, maar er staat ook alzo. Zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. En de vraag is, hoe dan? En het antwoord is uiteraard. Je zit hier in Romeinen, wat zou het aan, hoe worden ze zalig? Ja.
Door geloof?
Ja, door geloof. Ja, door geloof. Dat is Romeinen 3. Nou ja, Romeinen 1. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor de ieder die gelooft. Jood en Griek, of wat het maar was allemaal. Door geloof. En als zij in het ongeloof blijven nu, dan duurt onze bedeling voort. Maar in de toekomst, als onze bedeling beëindigd wordt, dan zullen zij alsnog tot geloof gebracht en ook gedwongen worden. Begrijp je me goed? Men hoeft niet verplicht te geloven, maar als men niet gelooft, dan wordt men van de aarde weggedaan. Dat geldt niet alleen voor Joden, dat geldt voor alle stammen van Israël en alle andere stammen in de wereld trouwens ook. Want ja, als men niet wedergeboren is, Nicodemus, dan kan men het Koninkrijk Gods niet binnengaan. En als Koninkrijk Gods op aarde komt, dan wordt alles wat op aarde is en dus niet tot geloof is gekomen, wordt verwijderd. Want de Zoon des Mensen zal uit zijn Koninkrijk verwijderen, wegdoen, alle goddelozen en die de ongerechtigheid doen en hoe dat maar heet in Matthäus 13... En in een gelijkenis.
Geen vleesvleding.
Ja, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Deur uit. Ja. Zo zal het gaan, dus er staat de wereld nog heel wat te wachten. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Let op geheel Israël, want het gaat om alle stammen van Israël. Maar als het gaat om de bekering van Israël in de toekomst, begint dat met Juda en daarna alsnog de overige stammen. Het is trouwens opmerkelijk hoe in, maar ik doe mijn best er niet naartoe te gaan, hoe in Openbaring 6 weliswaar helemaal geen melding gemaakt wordt van het Joodse volk of Israël in het algemeen, maar er wordt wel melding gemaakt van de 70ste week van Daniël. En dat is voldoende om te begrijpen dat het dus over Juda, de Joodse staat, en stad gaat. Dat is dat, die uiteenzetting over het verbreken van de zegelen, heet dat. En de verschijning van die ruiters op een wit paard en dan op een zwarte vaal en een rood paard. Of in welke volgorde dat maar was. En daaruit herken je meteen de gebeurtenissen uit de 70ste week van Daniël. Namelijk de eerste helft vrede, uitgebeeld door de ruiter op het witte paard. En daarna zou een haastig verderf hen overkomen door zwaard en honger en dood. Uitgebeeld door die drie gekleurde paarden, om zo te zeggen. Is vaal ook een kleur trouwens, en zwart. Nou ja, die andere paarden dan. Of ruiters moet ik eigenlijk zeggen. Je herkent daar ogenblikkelijk de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël in. En begrijpt dan ook dat het beperkt is tot, want de 70ste week is beperkt tot uw volk en uw heilige stad. Maar zodra dat verteld is, kom je aan het eind van die 70ste week terecht bij 6e en daarna 7e zegel. Maar meteen vind je vermeld 144.000 verzegelden, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. En dat bedoel ik maar. Zodra je die 70ste week gehad hebt, die in zichzelf alleen van toepassing is op het Joodse volk, zodra dat vermeld is, vind je meteen melding van, laten we maar zeggen, populair alle stammen van Israël. Dat de naam van Dan niet voorkomt, daar gaan we niet op in nu. Maar de maar het gaat om het verschijnsel. Het begint bij Juda. Als het koninkrijk moet komen, het begint bij Juda. Dat was in de dagen van David zelf al zo. Het begon bij Juda, heel uitdrukkelijk. En pas na 7 jaar kwam dat koninkrijk, na 7 jaar, en nog wat langer trouwens, kwam dat koninkrijk terecht ook bij de overige stammen van Israël. En zo zal het dus ook in de toekomst gaan in verband met de zoon des mensen, wanneer hij zijn koninkrijk zal vestigen. In elk geval, door geloof zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, dan krijg je een citaat uit het Oude Testament. En ja, dat hadden er een heleboel kunnen zijn. Het wordt hier beperkt tot maar, er worden er meer genoemd. Nou, er staat gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat zijn nogal wat schriftgedeelten die hier in elkaar gestoken zijn. Hè? Dat je niet denkt, dit is één vers. Het is de algemene gedachte die hier wordt samengevat. In mijn Bijbel, ik ben even aan het checken, in mijn Bijbel staan de verwijzingen onder Psalm 14 vers 7, inderdaad, Jesaja 27 vers 9, inderdaad, Jesaja 59 vers 20, ja, dan heb je Jeremia 31 vers 31 en volgende, dat zijn de uitspraken over, zie ik, zal met Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken enzovoorts. Het lijkt me duidelijk, maar het lijkt me ook duidelijk dat u begrijpt dat er nog heel wat meer van dit soort schriftplaatsen zijn waarin dit besproken wordt. Vele namelijk. Het is namelijk gewoon een algemene gedachte bij de profeten. De verlosser zal komen en zal komen uit Sion. Dat wil zeggen vanuit Jeruzalem, want Sion is Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn koninkrijk vestigen. En van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En Jeruzalem zal zijn wat de naam betekent, namelijk een onderwijzer of onderwijzing. Jara, een onderwijzing van vrede en daarmee van een vrederijk en van de vredevorst. En hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Die naam Jacob, dat moet hij gewoon onthouden. Kijk, de naam Israël is een naam die aan Jacob gegeven werd en daarmee ook aan het hele volk. Maar de naam Israël is de naam van een volk in de positie van koninklijk priesterlijk volk, uitverkoren volk. De naam Jacob wordt gewoon gebruikt voor de natuurlijke Jacob zelf, om zo te zeggen. Maar daarmee ook voor het natuurlijke volk als zodanig. In de praktijk is het onmogelijk om van Jacob te maken iets anders dan gewoon de afstammelingen van Jacob. De naam Israël wordt breder gebruikt om de eenvoudige reden dat in onze dagen de gemeente de positie van Israël inneemt, om zo te zeggen. Tien stammen moet je officieel zeggen. Maar in de praktijk is het de gemeente. De naam Israël wordt wel degelijk gebruikt ter aanduiding van de gemeente. Al wordt dat wel eens ontkend, maar het is gewoon zo. In het Oude Testament vind je uitspraken over Israël en ze worden in het Nieuwe Testament toegepast op de gemeente, zo zonder meer. Hoe dan ook, maar het gebeurt. En het Nieuwe Testament kent zelfs zoiets als een geestelijk Israël, want het kent een vleeselijk Israël. In 1 Korinthe 10. Ziet Israël dat naar het vlees is? Moet je meteen vragen. Is er dan ook een Israël naar de geest? Ja, maar dat zijn wij in de praktijk. Hè? Maar wij heten niet Jacob. Naar de geest of zoiets. Voor zover we Jacob zijn, is het natuurlijke volk. Wellicht zijn we dat ook, maar dat doet nog verder weinig de zaken natuurlijk. Hè? Maar wat hier aangekondigd wordt, is inderdaad de uiteindelijke bekering van Israël. Als eerste onder de volkeren, ook in de toekomst, als eerste onder de volkeren. En daardoor is er een juridische basis alsnog weer voor deze positie van uitverkoren volk, van koninklijk priesterlijk volk. Een volk van eerstgeborenen. Voor Israël zelf. Ik ben van mening dat ten einde de beloften Gods te vervullen, het evangelie ook meteen bij het ongeloof van het Joodse volk meteen moet zijn aangeboden aan de 10 stammen van Israël en ook met grote nadruk. En waarschijnlijk zelfs nadat dat eerst al van tevoren was voorbereid. Dat soort dingen ga ik liever niet op in nu. Want het is ver buiten het onderwerp, denk ik. Maar dat moet toch zo zijn. Dat wil zeggen, als de heer van tevoren aankondigt dat het evangelie weliswaar door de Joden zal worden afgewezen, door het Joodse volk, maar terecht zou komen bij Efraïm, dan moet hij er ook voor gezorgd hebben dat inderdaad het evangelie zo snel mogelijk bij Efraïm terecht zou komen, voordat enig ander volk zou zeggen, doe mij het maar. Of volgt u die zo snel niet? En zo gaat het in de toekomst ook. Waarom die grote verdrukking, die 70ste week en de tweede helft van de 70ste week grote verdrukking, waarom specifiek over Juda en over, dus over Jeruzalem? Het antwoord is, het is de bedoeling dat zij als allereerste tot geloof komen. En de Heer zorgt daarvoor, indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Kijk, zijn langmoedigheid hoeft hij niet meer te bewijzen. We zijn bijna 2000 jaar achter de rug waarin hij zijn langmoedigheid bewezen heeft. Dat is onze bedeling. Maar als hij zijn rechtvaardigheid en zijn gestrengheid, dat was het woord uit Romeinen 11, een paar versen eerder, als hij die wil, of Romeinen, sorry, zijn, dat was Romeinen 9, was het, sorry. Maar als hij die wil bewijzen, nou ja, dan zal hij toch eens een keer actie moeten ondernemen tegen een volk dat hem al zo lang afwijst. En tegen de wereldbevolking die hem al zo lang afwijst. En dat gaat hij ook daadwerkelijk doen. En nadat alle gelovigen van de aarde zijn weggenomen, de wereldbevolking wordt door louter ongelovigen, heeft hij volledig de handen vrij om zo'n oordeel te brengen. Want wat gelovigen betreft, die komen niet in het oordeel en de positie van de gemeente op aarde in de 70ste week of zelfs in de grote verdrukking is er nog volkomen ondenkbaar. Maar goed, meer wil ik daar niet over zeggen nu. Hè? De Heer zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob, van alle stammen van Israël. En dan meteen vers 27, en dit is hun een verbond van mij, als, of dat, ik hun zonden zal wegnemen. Dat zijn woorden bijvoorbeeld inderdaad uit Jeremia 31... Namelijk, ik zal hun zonden niet meer gedenken. Dat is de situatie onder het nieuwe verband. Daarnaast denk ik als christenen beter begrepen dat zij van Gods wegen geplaatst zijn onder het nieuwe verband. En dus delen hebben ook aan de hoge priester van het nieuwe verband. Dan zouden ze ook weten dat God hun zonden niet meer gedenkt. En je moet het weten dat God onze zonden niet meer gedenkt. Het vervolg erop is dat wij dat ook niet meer doen. Dat is leven uit genade nou een keer. Dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Dat maakt ons vrij. Een van de grote problemen, niet in de wereld, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Maar een van de grote problemen, juist onder gelovigen, is dat ze dikwijls aan de ene kant wel geloven dat de Heer een verlosser is, een Messias is, het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, maar aan de andere kant toch gebukt gaan onder schuldgevoel. Naar de Heer toe. En dat is niet de bedoeling uiteraard. Dat is een gebrek aan geloof. Aan de andere kant ben ik van mening, want ik zeg wel eens lelijke dingen. Aan de andere kant ben ik ook van mening dat heel dikwijls christelijke prediking er juist op gericht is om de gelovigen, of wat er voor door moet gaan, schuld aan te praten. Om ze klein te houden, om ze om de schapen mak te houden. Ja. Men is bang om de vrijheid te prediken waarin wij staan. Zo zit dat. Daar zijn redenen voor. Dat zegt de Bijbel ook. Er zijn er die hun vrijheid misbruiken. Als een, als een oorzaak. Als een oorzaak voor het vlees heet dat. En als het deksel van, termen willen me niet zo hard binnenschieten. Maar als een excuus, wij mogen toch alles. En dat laatste hebben ze gelijk in. Het is echter niet de bedoeling. Maar het is wel waar, ja.
Het zegt alles toch?
Ja.
Alles
is geoorloofd. Ja, alle dingen zijn mij geoorloofd. Alleen niet alles is nuttig. En daarop zou men zich richten als gelovigen, op wat nuttig is. God reinigt onze harten, staat er in Hebreeën 9 vers 14. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. En hij doet dat om ons bekwaam te maken om hem te dienen. Om de levende God te dienen, staat erbij. Ongehinderd door een kwaad geweten, want je zult toch echt van je kwade geweten af moeten, alvorens de Heer oprecht te kunnen dienen. In de praktijk bedoel ik. En waarom ook niet? De Bijbelse prediking is prima die van vergeving van zonde uit de rijkdom van Gods genade. Als je dat vertellen wil aan andere mensen en tegelijkertijd loop je met je eigen schuldgevoelens rond, klopt er wat niet.
Overtuigd niet.
Ja, nee, nee, maar dat kan ook niet. Nee, kan ook niet. De Heer zou onze zonden niet meer gedenken, zou onze zonden wegnemen en daar vertrouwen wij op. Want daar leven wij uit. De harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, naderen wij met vrijmoedigheid, Hebreeën 10, tot de troon der genade. Een vers zijn levende weg tot in het binnenste heiligdom. We stellen ons inderdaad in de praktijk onder dat nieuwe verbond en onder degene die op die troon der genade gezeten is. Dat is Hebreeën. Goed. De Heer zal dus een zonde wegnemen, gaat daadwerkelijk gebeuren, maar het gebeurt mede omdat hij een oordeel zal brengen over de ongelovigen, de hardnekkigen, de tegensprekers en hoe dat maar heten mag. Niettemin gaat het gepaard met prediking van het evangelie uiteraard, ook in die dagen. En daarna krijgen we een soort samenvatting, daarmee ook een soort overzicht. Een hele mooie. Er staat in vers 28, zo zijn zij weliswaar. Vullen wij daarmee gewoon bij aan. Zo zijn zij, de Joden hadden we het over, hè? Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Dat wil zeggen vijanden met betrekking tot het evangelie. Om uwentwil. Dat om uwentwil blijft in de Bijbel altijd een wat moeilijke uitdrukking. Omdat die eigenlijk niet wat anders betekent dan aangaande. Wat er hier net voor staat. Met betrekking tot. Zonder precies aan te geven of het om positieve of negatieve dingen gaat. En of het gaat om oorzaak en gevolg of gevolg en oorzaak. Hoe je dat maar zegt. Maar zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Tot zover is het in ieder geval duidelijk. Namelijk, men leest het boek Handelingen. Want ik heb het niet over de actualiteit. Gewoon omdat ik dat niet zinvol vind om het daarover te hebben. Maar het Joodse volk als volk staat vijandig ten opzichte van het evangelie. En alle vijandelijkheden tegen het evangelie en de predikers daarvan in Handelingen werd geïnstigeerd door de Joden. Waar ook ter wereld dat was. Lees het maar na in Handelingen. Dus vijandschap. En op het niveau van het volk als zodanig lezen we ook Handelingen tot en met hoofdstuk 28. Officieel wezen de Joden het evangelie en daarmee de Heer Jezus Christus af. Niet alleen toen het Sanhedrin hen veroordeelde en liet kruisigen, maar ook daarna, na zijn opstanding, toen hij gepredikt werd. De discipelen zijn verscheidene malen voor het Sanhedrin verschenen. Uiteindelijk Paulus in de latere hoofdstukken van Handelingen. En uiteindelijk hebben we dan nog van doen met de Joodse leidslieden in Rome. Dan ben je in Handelingen 28. Dat is het laatste hoofdstuk. En ze staan vijandig ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Ze zijn vijanden. En in wezen vandaag nog. Alleen ja, als ze een kleine minderheid zijn, hebben ze weinig vijandig te wezen. Natuurlijk kunnen ze zich ook niet permitteren. Maar probeer maar eens in Jeruzalem het evangelie te brengen. Nee, je kunt er hulpgoederen brengen. Je kunt ze komen helpen in de kibbutzim of bij bouwen van nederzettingen of wat dan ook. Dan ben je van harte welkom. Maar het evangelie brengen, dat is dus, nou ja, het is officieel verboden, hè? In de Joodse staat. Ja, het is officieel verboden, dat mag niet. Dus dat maakt het heel moeilijk, maar inderdaad, ze zijn, hoe religieuzer ze zijn, hoe vijandiger. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, ik ben geneigd de uitdrukking om uwentwil te leggen naast de woorden uit vers 11 en 12. Namelijk hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En hun val is de rijkdom der wereld, vers 12. En hun vermindering de rijkdom der heidenen. Dat wil zeggen, wij hebben onze bevoorrechte positie te danken aan het ongeloof van het Joodse volk. Ze zijn vijanden, maar het is om uwentwil. Dankzij dat zij vijanden zijn, bevinden wij ons in deze bevoorrechte positie. Zo zit het nu eenmaal. En vergis u niet, deze bevoorrechte positie impliceert hemels burgerschap. En een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Zonstelling en al dat soort dingen meer. Het is bij, die dingen zijn bij ons terechtgekomen, maar dat komt door de ongehoorzaamheid, het ongeloof van het Joodse volk. Je vindt, om iets heel anders te zeggen, je vindt in de brieven van Paulus, nee, in Handelingen trouwens, ja, in Handelingen ook, zeker, ja, in Handelingen ook, maar ook in de brieven van Paulus, met name, in het bijzonder in beide Korinthebrieven, vermeld dat Paulus overal waar hij kwam, inzamelingen hield, collectes, verzameling, mooi Nederlands woord voor de verzameling, een inzameling, hield ten behoeve van de gelovigen in Jeruzalem, die in het algemeen en in grote meerderheid van Joodse afkomst waren. En die gelovigen daar, die waren verarmd. En Paulus, de zendeling, ik vind het komisch altijd, deed aan fundraising, zo heet het tegenwoordig, fundraising, hè? Fondsenverzameling. Die hield collectes, zamelde geld in op het zendingsveld ten behoeve van het thuisfront. Ja, en dat wordt vele malen vermeld. En Paulus bij gelegenheid ging zelf hoogstpersoonlijk de opbrengst der collecten afleveren in Jeruzalem. Om een beetje goedwil te kweken ook trouwens, maar het is hem ook niet gelukt. In de laatste ronde werd hij gevangen genomen, dat weet je nog, hè. En als de Romeinen hem niet gered hadden, dan zouden ze hem gelyncht hebben. Gedood hebben dus. Zo was dat. Maar het punt is inderdaad dat Paulus beveelt die collectes aan. In de tweede Korinthebrief neemt dat zelfs twee hoofdstukken in beslag. Het is niet te geloven, maar het is zo. En in de eerste Korinthebrief het laatste hoofdstuk uitgebreid. Maar zijn argumentatie is daarbij dat waar wij deelgenoot zijn geworden van hun geestelijke goederen, heet dat, uitdrukking die ik graag zo laat staan, prachtige uitdrukking, wij hebben deel gekregen aan hun geestelijke goederen en daarom zijn wij schuldenaars om hen weer van stoffelijke zaken te voorzien. Dat wil zeggen, hoe vijandelijk ze dan ook zijn tegenover de prediking van Christus en de gemeente van eerstgeboren en wat het maar was. Wij zijn er beter van geworden, blijkbaar. Zoveel beter dat de apostel Paulus zegt, nou ja, maar je mag er ook wel wat voor over hebben. Je mag wel wat terug doen. En bij Israël in de Bijbel zeggen ze, wij hebben van hun de zaligheid ontvangen. Het minste wat we terug kunnen doen is hen die Bijbel geven die wij van hen hebben gekregen. En dat lijkt me ook inderdaad zo te zijn. Dat wil zeggen, het minste. Ja, minder kan ook niet, denk ik. Nee, ik meen het, ik vind het zeer positief. En het evangelie prediken is al een stuk moeilijker, zeker als het in de Joodse staat zelf zou moeten gebeuren. Omdat het zelfs onwettig is. Maar goed, dat maar even terzijde. Ze zijn vijanden aan het evangelie, maar wij zijn daardoor bevoorrecht geworden. Zo is de loop van de geschiedenis en van het plan Gods nou eenmaal. Maar aangaande de verkiezing, dat wil zeggen op grond van de oorspronkelijke keuze kiezen. De oorspronkelijke keuze die God gemaakt heeft, zijn zij beminden. Om der vaderen wil. Dat wil zeggen vanwege de vaderen. God heeft het namelijk aan de vaderen beloofd. En die vaderen worden op deze wijze gezegend. Wij moderne westerlingen begrijpen zulke dingen waarschijnlijk niet meer. Maar het idee is dat Abraham, Isaac en Jacob gezegend worden doordat die beloften Gods inderdaad vervuld gaan worden aan hun nageslacht. Moet als een zegen beschouwd worden. En in ieder geval, zo is het nou eenmaal. Zij zijn beminden om der vader wil. En wat die verkiezing betreft worden hier nog twee andere woorden ervoor gegeven. Zodat het niet mis te verstaan is. In vers 29 namelijk. Want daar staat, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat is een algemene uitdrukking. De genadegiften is trouwens een pleonasme. Want als genade is, dan is het een gift. Toch? Het is twee keer hetzelfde, maar daardoor krijgt ze een woord extra gewicht. De genade geeft, dat wat God uit genade gegeven heeft, is onberouwelijk. Dat kan namelijk niet anders, want het zijn gaven, dat wil zeggen, die zijn onvoorwaardelijk. Nou ja, ik wil wel iets erbij zeggen. Voor zover er voorwaarden aan verbonden waren, was aan die voorwaarden al voldaan. En dat in beide gevallen. Namelijk in het geval van Abraham en in het geval van David. Dat wil zeggen, aan Abraham werden beloften gedaan, maar het was op grond van zijn geloof. En dat veranderde niet meer, dus het is verder onvoorwaardelijk. God heeft gezegd, God heeft beloofd aan Abraham en dus gaat hij dat doen. En hetzelfde geldt voor de beloften aan David gedaan in 2 Samuel 7. God heeft die beloften gedaan aan David en dat was het dan. En wat David later ook uitgevreten heeft, of wat zijn zonen dan ook later nog allemaal overhoop gehaald hebben, die zegt, nee, om David, mijn knechts wil, enzovoorts. Die gaf later het koninkrijk aan Jerobeam, ik weet niet of je zich dat herinnert, maar die zei, ja, maar sorry Jerobeam, je kan niet alle stammen krijgen, want ik heb aan David wat beloofd. En David was natuurlijk stamhoofd van zijn eigen stam, in elk geval. Dus die stam die kon Jerobeam niet krijgen. Maar aan David was meer gegeven, aan het huis van David was meer gegeven dan de eigen stam. Koning over Israël, of althans een deel ervan. Dus Juda kreeg de kleinste stam mee van het hele stel, namelijk Benjamin, en dat was het dan. Maar de heer zei, ja, ik heb nu eenmaal aan David beloofd, dus ik kan het jou Jerobeam niet geven. En later in de geschiedenis wordt dat ook menigmaal herhaald, hè? Ook in de profeten trouwens. De Heer heeft het beloofd en dus zal het gebeuren, hoe dan ook. Dat wil zeggen, voor zover er voorwaarden waren, is aan die voorwaarden al voldaan. Dus toen God die beloften zwart op wit stelde, om zo te zeggen, waren zij onvoorwaardelijk. En zo blijft het ook. Galaten 3 zegt erover dat daardoor die beloften ook vast zijn. Ze zijn niet meer afhankelijk van wat de mens zou doen. God heeft beloofd en dat is alles. En daarom ligt de belofte vast. Precies. En zo is het hier ook. Genadegiften en roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, God komt daar niet op terug. Het is gegeven, eens gegeven, blijft gegeven en... God zelf is de uiteindelijke verantwoordelijke voor de uitvoering van zijn eigen beloften en hij zal dat doen. Op ander niveau geldt dat natuurlijk ook, want het is een tamelijk algemene term. Het betekent ook dat als sprake is in de gemeente van vandaag bijvoorbeeld van genadegiften, de zogenaamde genadegaven uit, laten we zeggen, 1 Korinthe 12, maar ook uit Romeinen 12 of waar het maar was. Als men eenmaal zo'n gave heeft, heeft men die ook, en that's it. God neemt het niet terug. Als God je aanstelt in een bepaalde positie binnen de gemeente, ik heb het niet over een plaatselijke gemeente, waarom ook, maar als God je een bepaalde plaats geeft in de gemeente, hou je die voor de rest van je leven. Dus niet voor een termijn. Heb je dat nog? Het is blijvend. Dus onberouwelijk. En dat is het dan. God neemt het niet van je af. Je kunt er wel ontrouw in zijn, maar God neemt het niet van je af. Dat is je verantwoordelijkheid. Hè? Dat is het probleem in de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben problemen, want als ze iemand tot priester gewijd hebben en dus een plaats gegeven hebben, een functie in de kerk, nemen ze die nooit meer terug. En ze weten heel goed dat het ook niet kan. Dus als je een keer priester bent en je gaat... Nou, wat doen die jongens ook machteloos? Niet te lang over nadenken. Je blijft priester in de ene kerk die zij kennen. En dat is de Rooms-Katholieken. Ze kunnen je niet ontslaan. Je blijft het altijd met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Zo zit dat. En in wezen is dat bijbels, alleen die organisatie zelf is niet bijbels natuurlijk. Maar het beginsel wel. Net als het beginsel, dat als je daar tot priester gewijd wordt, ben je niet priester in een bepaalde plaats of in een bepaalde parochie. Maar je bent het in heel de wereld. Waar je ook bent, je blijft dat. En terecht. Want dat is bijbels. Wat niet bijbels is, dat zij ze aanstellen. Maar als de Heer ze aanstelt, is dat zo. Het beginsel vind je daar terug. Maar goed, ik laat hem maar weer even los. Hè? De genade, gift en de roeping God zijn onberouwd. Dit is een belangrijke waarheid. En het is een van de antwoorden op de vraag: heeft God zijn volk verstoten? Uit vers 1, het antwoord is volmondig nee. Hoewel de verharding voor een deel over Israël gekomen is, maar je hebt dan altijd nog een ander deel. En dat staat er hele bladzijde verder, dat weet ik wel. Maar dichterbij, hebben we ook besproken, staat meteen hier achteraan in Romeinen 11, vanaf vers 2, wordt uitgelegd dat God zijn volk niet verstoten heeft, want er is altijd, er was toen en er is ook nu, een gelovig overblijfsel. Maar het hele punt is dat de apostel zich in de beschouwing niet beperkt tot Juda, onder de naam Israël. Maar hij spreekt over alle stammen van Israël. En de verharding is gekomen over Juda als volk. Maar aan de andere kant, het andere deel is niet verhard. En dat volgt nu weer hier aan het eind van deze uiteenzetting, aan het eind van dit hoofdstuk. Zeer systematische uiteenzetting, zoals gebruikelijk overigens in deze Romeinenbrief. Want daar gaat hij, vers 30. Want gelijkerwijs ook gij lieden, wie? Nou ja, het gaat hier over gelovigen uit de heidenen, weet u nog? Gij heidenen. Ik spreek tot u heidenen, vers 13. Maar in het bijzonder over die 10 stammen van Israël. Dat kan niet missen, want dat blijkt hier ook uit. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijd scholden ongehoorzaam geweest, maar nu gehoorzaam zijt geworden. Maar er staat meer dan dat, maar dat staat er in ieder geval, dat begrijpt u, hè? Wie? Gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt geworden. Uit hoofdstuk 9, dan wel uit 1 Petrus 2. Gij waart eertijds ongehoorzaam, maar nu hebt gij barmhartigheid verkregen door de ongehoorzaamheid van deze. Dat wil zeggen door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk, hebben de 10 stammen barmhartigheid gekregen. En daarmee is de functie van koninklijk priesterlijk volk, van getuigen, van olijfboom, hoe dat maar heet, van lichtdrager, weet u nog, olijfboom, olijfolie, is overgegaan van de een naar de ander. Van het ene deel van Israël naar het andere deel. En wat Lo-Ami was, is Ami geworden in onze dagen. En het Joodse volk was Ami, maar het is Lo-Ami geworden in onze dagen. En Lo-Ami, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël, hebben barmhartigheid verkregen, inderdaad, door de ongehoorzaamheid van Juda, want door hun ongehoorzaamheid, hun val, hun struikeling, is de zaligheid, populair gezegd, bij ons terechtgekomen. Het is toch gewoon een historische verhaal? Maar goed, dat is eerder uiteengezet hier. En daarna het vervolg erop. Alzo zijn ook deze, dat zijn dezelfde deze als aan het eind van vers 30. Alzo zijn ook deze, de Joden dus, het Joodse volk als volk. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam. Met andere woorden, de 10 stammen waren Lo-Ami in de dagen tot aan de opstanding van Christus. Maar sindsdien zijn ze Ami geworden en is het Joodse volk Lo-Ami. mag toch niet moeilijk zijn. Dan wordt de wissel omgelegd. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, of geweest, opdat ook zij op hun beurt alsnog door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Of even de tussenzin eruit, opdat ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen. Nu niet, maar in de toekomst wel. Nu zijn ze ongehoorzaam, maar het leidt ertoe dat zij in de toekomst alsnog barmhartigheid zullen verkrijgen. Want Juda zal alsnog tot geloof komen, maar u weet wanneer. Aan het eind van de 70e week van Daniël en dus in de wederkomst van Christus. Er staat alleen bij hoe dat gebeurt. Nou ja, in de eerste plaats, er stond al dat het is door geloof. En nu staat er dat zij barmhartigheid zullen verkrijgen door onze barmhartigheid. Nou ja, er staat, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door uw barmhartigheid zullen verkrijgen. En hier staat dus dat het Joodse volk tot bekering zal komen, tot geloof zal komen, barmhartigheid zal verkrijgen door onze barmhartigheid. Dat wil zeggen, in de praktijk door de gemeente. De vraag is, hoe dan? En die is makkelijk genoeg. Doordat aan hen het evangelie gepredikt gaat worden, zal worden, en gaat worden en zal worden, door de gemeente. En dan ben je weer terug bij het onderwerp. Ik geef veel getuigenis dat ze ijver tot God hebben, maar niet vet verstand. En dat soort dingen meer. En ze moeten de naam des Heren aanroepen, maar hoe zullen ze aanroepen indien er niet gepredikt is? En dat soort zaken meer. En Paulus zegt, ik ben beschikbaar om hen tot jaloersheid te verwekken. En ze zouden tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. Dat gebeurt in onze dagen ook. Alleen met weinig resultaat. Maar het vervolg op het verhaal is, en dat staat hier duidelijk, dat het volk als volk in de toekomst tot geloof zal komen, wel degelijk door de bediening van de gemeente. Hetgeen impliceert in de eerste plaats dat weliswaar in onze dagen de gemeente het evangelie predikt aan de Joden. En dat is zo. Niet erg van harte meer, denk ik, maar het gebeurt gelukkig nog wel. Met weinig resultaat. En het resultaat kan nooit zijn de bekering van het Joodse volk. Dat is technisch onmogelijk. Omdat ieder die tot geloof komt wordt toegevoegd aan de gemeente. Dat gaat nog helemaal niet. Maar het punt is dat de gemeente instrumenteel zal zijn in de prediking van het woord van God aan de Joden. En die is moeilijk uit te leggen, omdat we dan ineens, nou ja, redeneren over het werk van de gemeente na de opname van de gemeente. Terwijl in het algemeen men je al blij mag zijn als mensen geloven in de opname van de gemeente, maar als ze erin geloven, hebben ze gewoonlijk het idee, wij verlaten deze wereld en we komen nooit meer terug. Nooit kwam weer een bordje weer om. En hier op aarde moeten ze het maar uitzoeken, want er gaat ons verder niks aan. En voor ons geldt, en al zo zullen we altijd met de Heere wezen. En besef niet dat de Heere zelf zich juist daarna alsnog intensief gaat bezighouden met de gang van zaken in de wereld. Maar goed, dat is ook een ander onderwerp. Maar het blijft nog eenmaal zo dat het woord van God gepredikt zal worden vanuit de hemel, zo zonder meer. Nou ja, aan de Joden, aan heel Israël, uiteindelijk aan alle volkeren, maar beginnend bij Israël. En wat ik in mijn Bijbel lees, is dat de gemeente daarin betrokken zal zijn. Ja, de gemeente is immers betrokken in de openbaring en daarmee de opbouw van het koninkrijk van Christus. Wij zijn eerstelingen daarvan. En het eerste werk wat er gebeuren moet, is dat het Joodse volk tot bekering gebracht moet worden. En u en ik zijn dan inmiddels hemelse wezens geworden, want wij zijn de engelen gelijk geworden. En hoe we dat moeten doen precies weet ik ook niet, maar dat we het zullen doen weet ik wel. Bovendien, we hebben nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament over allerlei geheimzinnige figuren die op een of andere wijze Israël zullen sturen, onderwijzen, leiden enzovoorts. Er wordt over leraren gesproken in Daniël. en die er velen onderwijzen. Er wordt over heilanden gesproken. Is dat ook, Matja? Oftewel, de laatste. Heilanden. Meervoud. En natuurlijk in het algemeen over heiligen. En er wordt ergens aangekondigd aan Israël dat hun leraren niet van achter hen zullen wijken. En dan zullen wijzen de weg die ze gaan moeten, niet links en rechts en dat soort dingen meer. Ze krijgen iemand mee, om zo te zeggen. En mocht u dat moeilijk vinden, wel nu de gedachte dat elk mens, of op zijn minst elke gelovige, één beschermengel bij zich heeft, is toch redelijk algemeen aanvaard. Niet onder de evangelische, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Maar het is toch een algemeen bekend idee. In elk geval, laat ik het gewoon bijbels zeggen, van de engelen staat in Hebreeën 1, het laatste vers, zij zijn allen gedienstige, niet heersende, dienstbare, gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Ten behoeve van ons staat het dus gewoon, hè? En hoe ze dat doen en wat ze dan doen, weet ik niet. En dat is waarschijnlijk maar goed ook. Maar dat het zo is, dat leert de Bijbel. Hemelse krachten, wezens mag ook, ik weet niet hoe je dat noemen moet. Maar in ieder geval, zo is dat. Maar wij zullen de engelen gelijk zijn en wij krijgen een soortgelijke functie naar Israël toe. En in de eerste plaats naar Juda toe. En dat wordt in het Oude Testament al aangekondigd. In het Nieuwe Testament, met name ook in Openbaring 12 weer, wordt dat ook beschreven. In tamelijk, tamelijk simpele woorden. Maar ja, hoe moet je zulke dingen anders beschrijven? Ze onttrekken zich toch aan onze waarneming en ons voorstellingsvermogen. In ieder geval weet ik dat na de opname van de gemeente de heer twee getuigen uit de oud-testamentische tijd overigens alsnog op aarde zit, die precies doen wat de gemeente zou doen, het evangelie prediken aan de Joden, die ook net als de gemeente aan hun eind komen, dat wil zeggen ze sterven, maar ze worden opgenomen in de wolk, in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is voor de bekering van Israël, in ieder geval voor de bekering van het Joodse volk, zo zonder meer. En als u mij vraagt, maken ze gewoon deel uit, dus alsnog van de gemeente. Want ze waren vertegenwoordigers van de gemeente en zetten het werk van de gemeente voort na de opname van de gemeente. Mozes en Elia. Ik doe maar net of u die dingen weet. En als dat niet zo is, ja, jammer dan. Maar het hele punt is dat de gemeente als zodanig de volheid uit Jozef, de volheid van volkeren uit Jozef, de volle uitdrukking uit Jesaja 48, gebruikt zal worden tot bekering van het hele volk. Wij zijn een volk van eerstelingen uit Israël, officieel, om nogal wat redenen. Of we zijn een raad van oudsten uit Israël, we zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in Israël. En als oudsten en als eerstelingen zullen wij dat ook doen. En het zal uiteindelijk leiden tot hun bekeringen. Dat is wat hier staat. Maar wat uiteengezet wordt, is natuurlijk het simpele feit van die verwisseling. Israël is verdeeld in twee huizen. Gaat er met het ene mis, dan is het andere reserve. En gaat er met de andere mis, dan is het ene weer reserve. Zo gaat het heen en weer. En dat is ook de geschiedenis overigens. Dat is één ding, want het is historisch aantoonbaar. Maar aan de andere kant, het is ook precies wat in de Bijbel werd aangekondigd in het Oude Testament en hier ook geleerd wordt. En daarin zie je de gewone continue voortgang van het werk Gods. Als je het langs kijkt, bekijkt alleen langs de kant van Juda, dan moet je zeggen het is onderbroken geworden. Maar dat kan eigenlijk niet, want hoezo Gods beloften onderbroken? Of wat? Heeft God dan zijn volk verstoten? Wordt toch moeilijk om uit te leggen dat God zijn volk niet verstoten heeft enzovoorts. Maar de Bijbel leert, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen, dat zij verre. Gods werk gaat gewoon door en gaat het niet langs de ene stam, of nou, ja, dat zou ik het zeggen, langs de ene stam, dan langs de andere stam. Gaat het niet langs het ene huis van Israël, dan langs het andere huis van Israël. En vervolgens leren we dat in de wederkomst van Christus uiteindelijk die beide huizen weer één zullen worden. En natuurlijk onder het koningshuis van David, onder de Messias. Vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Uitdrukking die kennelijk van toepassing is op allen, namelijk op heel Israël. Want daar gaat het toch over. Dat heel Israël zal zalig worden. Maar die twee huizen van Israël, elk op hun beurt, zijn ongehoorzaam en zullen barmhartigheid verkrijgen. En uiteindelijk zullen ze bij elkaar komen. Dat is de afsluiting eigenlijk van de uiteenzetting. Want daarna krijgen we de zogenaamde lofzang. Van vers 33 tot en met 36. Die handelt over de wijsheid van God. Toen in Hosea uiteengezet werd hoe dat zat met Ami en Lo Ami. En hoe daar gesproken werd trouwens ook over de olijfboom. Toen eindigde de hele brief, maar in het bijzonder hoofdstuk 14 van Hosea. De hele profetie bedoel ik, maar in het bijzonder hoofdstuk 14 met wie is wijs die verstaat deze dingen. Wie is verstandig die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. In die wijsheid en die wegen van God. En hier aan het eind van dit hoofdstuk, waarin dus inderdaad verwezen werd naar Hosea en naar Ami en Lo Ami, ontleend aan Hosea. En naar ook de olijfboom, eveneens onder andere ontleend aan Hosea. Krijgen we hier precies iets dergelijks, maar iets uitgebreider vanaf vers 33 over de wijsheid Gods. O diepte des rijkdoms. Een rijke diepte heet dat. Beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want wijsheid en wegen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Wijsheid is trouwens ook een tamelijk praktisch begrip, zoals altijd in de Bijbel, zeker via het oorspronkelijke Hebreeuws. Wijsheid met betrekking tot beslissingen die men moet nemen en dus met de weg die men gaat. En vandaar wijsheid en wegen. Hier ook. En in de psalmen nog uitgebreider trouwens. Diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Je moet bedenken dat het woord oordeel in de grond betekent dat men een draai maakt. Het is het woord crisis. Letterlijk. En dat crisis hangt samen met cirkel. Ik hoop dat u het nog herkent. En crisis is een afbuiging. Het gaat ergens een andere kant op. Er wordt een andere weg ingeslagen of wat dan ook. Een omkering eventueel. Vandaar ook het verband tussen oordelen en wegen. In Jesaja 55 lees je over Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Gods wegen zijn hoger dan de onze. Die dingen worden ook rechtstreeks met elkaar in verband gebracht. En hier ook. En er zit wel wat in natuurlijk. Maar eerst maar even wat er verder staat. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Het idee is dat al deze dingen uit God zijn. En dat die wegen die God gaat in de loop van de geschiedenis, specifiek met Israël natuurlijk, want daar ging het over in de voorgaande drie hoofdstukken, dat die voortkomen uit Gods gemaakt bestek, heet dat in een klassieke uitdrukking. Het is Gods eigen plan geweest. En er staat, deze dingen zijn ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk, vers 33. Daar moet ik wat bij zeggen. Want het betekent niet dat wij ze niet zouden kunnen weten. Het betekent dat wij ze wel kunnen weten, want het is zojuist uiteengezet. In drie hoofdstukken. Dat is het idee. Bovendien, het zijn eigenlijk termen die ontleend zijn aan oud-testamentische uitspraken. In Prediker. Ik lees het hier van mijn blaadje, maar ik moet het eigenlijk uit de Bijbel lezen. In Prediker 8, vers 17, daar staat, toen zag ik alle werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Ik zag alle werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken, dat wil zeggen de mens doet grote moeite arbeiden, doet grote moeite om het uit te zoeken, dat werkgas, maar doet gewoon het eigenlijk. Maar hij zal het niet uitvinden, staat er. Maar dan komt er een pracht van een zin achteraan. Meteen in hetzelfde vers nog. Ja, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, die wijsheid Gods en het werk Gods, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Maar weet hij het nou wel of weet hij het nou niet, die wijze? En het antwoord is, hij weet het wel, maar niet omdat hij het zelf heeft uitgevonden, maar omdat God het geopenbaard heeft. God deelt het ons mee. Zie? Voor zover wij het toch kunnen uitvinden, alleen uit de Bijbel. Waarin God het openbaart. Maar buiten de Bijbel om, vind je dat dus nooit. En dat lijkt me terecht, dat vind je niet. Die hele uiteenzetting over Israël en hoe dat gaat, enzovoorts. En dat God zijn wil eerst langs de ene kant en dan langs de andere kant. Eerst langs het ene huis van Israël en dan langs het andere huis van Israël. Zodat aan het eind van het verhaal God gewoon trouw is gebleven aan zijn belofte. Met betrekking tot de continuïteit van Israël als volk van God. Want dat staat nou eenmaal in het Oude Testament. Israël zal altijd Gods volk zijn. Er zal nooit verandering in komen. En hetzelfde geldt trouwens voor het koningshuis van David. Zou ook nooit veranderen. En toch, het ziet er anders uit. Naar wat wij om ons heen zien. Maar bij nader inzien, en zeker via het woord van God, het is wel degelijk zoals God gezegd heeft. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Heeft God een eind gemaakt aan zijn werk aan Israël? Ook niet. Heeft hij het onderbroken? Zelfs dat niet. En niet aan Israël en ook niet aan het huis van David. Uiteraard. Gaat gewoon door. Een mens kan het weten, maar dan moet hij luisteren naar het woord van God. En een beer zou ik dan citeren. Dezelfde uitspraak uit Jesaja 55. Over Gods gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Gods wegen hoger dan uw wegen. Maar er staat bij, daarom luister naar mij. Luister naar mij, neig uw oor tot mij. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, enzovoorts. Dat wil zeggen, God wil ze ons bekendmaken. En daarom denk ik aan die arme Paulus, die dat ook wilde doen bij de Korintiërs, maar hij zei, het is mij niet geoorloofd ze uit te spreken. Maar wat zou ik het graag doen? Maar jullie staan het me niet toe. Want zo werkt dat, hè. En als ik toch aan de Korinthe denk, denk ik ook aan 1 Korinthe. Hoofdstuk 2 is het, meen ik nog. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord in het hart van de mens die het is opgeklommen, is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Maar God heeft het ons geopenbaard. Het zat er gewoon achter. En in Efeze ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Of in Johannes, die zal u in heel de waarheid leiden. Maar de vraag is of wij horen naar het woord van God, of we ons in die waarheid laten leiden. En de tragiek is dat wij gewoonlijk andere belangen hebben. Nou ja, ik zeg wij, want ik wil me niet al te zeer distancieren. Maar, ja, hoe meer ik zie en hoor van wat er in het tegenwoordige christendom, is ook de evangelische varianten van wat er gebeurt en wat daar gepredikt wordt, hoe meer ik mijn vreemdeling voel. Wat hebben die mensen, waar zijn ze, wat een armoei. Dat meen ik heel serieus, ja. Ik heb daar medelijden mee, ik kan het ook niet begrijpen. Maar men is kwijt waar het werkelijk over gaat. Het gaat om geloof in het woord van God. En niet om onze belangen hier beneden op aarde en een machtige God die daar eventueel in voorzien kan. En die ons een goed gevoel geeft en ons troost en bemoedigt en dat soort dingen. Doet hij dat dan niet? Ja, wel, maar dat is ook alleen maar waar wanneer wij hem zoeken en hem dienen. Dan heeft hij beloofd voor ons te zorgen, ons te bemoedigen en te vertroosten in de strijd waarin wij staan, in een wereld die de onze niet is. Zie. Maar gewoonlijk is de gedachte net andersom. Wij staan midden in de wereld en we hebben de Heer nodig om ons daar een beetje doorheen te leiden. En ik heb daar helemaal niets mee. Ik begrijp het ook niet. Ik kan het ook in de Bijbel niet plaatsen. Ik kan het daar ook niet terugvinden. Op geen manier. Nou goed. Het gaat om de waarheid die we zouden kennen, die we zouden verstaan en die ons vrij zou maken. En meer hebben wij niet nodig. Dat is het. En een persoonlijk getuigenis dan, dat geeft ons een goed gevoel. Dat geeft ons vrede. Dat geeft ons blijdschap, geeft ons hoop onder alle omstandigheden. Omdat wij dat woord en het werk Gods kennen. And that's it. Meer is niet nodig. Daarom heten het ook de woorden des levens of woord des levens. Of brood des levens. Want vergis u niet, dit hele beeld, het plaatje bedoel ik, hè, van 12 discipelen, of waren het er 11, weet je veel. 12 oorspronkelijk. Aan die tafel, weet u wel, van het laatste avondmaal. Bij een gedachte zie ik het voor me, dan denk ik altijd, wat raar dat die mensen allemaal aan één kant van de tafel zitten. Ja. Maar dat is voor de foto, begrijp je wel. Ja, dat kan je al die mensen op de rug. Maar goed. Maar u kent het plaatje dus. Nou, mooi. Maar het beeld uit dat de Heer ons de zijnen zou voeden. Ja, met zichzelf. Want dat is toch wat hij zegt. Dit is mijn lichaam enzovoorts. Maar dat brood mogen dan zijn lichaam zijn. Het is ook heus niks anders dan de uitbeelding van het woord des levens. Men lezen Johannes 6, het hele hoofdstuk. Hij is het woord des levens. Hij is dat mannen wat uit de hemel is nedergedaald. Hij is dat woord. En als hij ons zichzelf geeft, en daarmee zijn leven, zijn bloed, en daarmee zelfs al zijn zegeningen, in de praktijk doet hij dat door zijn woord. Waarom ook niet? God doet altijd alles door zijn woord. Hoe dan ook maar. En dat is dus het plaatje wat wij zien. De Heer, wij zitten aan bij de tafel des Heren en we laten ons door hem voeden. Waarmee? Met het woord der waarheid. Het woord dat in onze harten geplant wordt. Dat is pas de inwendige mens verzorgen. Dat is de echte betekenis van de term trouwens. Hè? Ja, want wij kunnen die dingen niet uitvinden buiten de Bijbel om. We kunnen alleen via de natuur komen tot kennis van zijn goddelijke kracht en wat algemene dingen met betrekking tot de godheid. Maar daar blijft het toch bij. Maar de details daarvan, ja, die openbaart hij ons inderdaad in de schriftuur. Zo heet dat, hè. Ja. Ik las Prediker 18, Prediker 8 vers 17. Ik zou het moeten lezen, Prediker 3. God heeft ieder ding, vers 11. God heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Dat wil zeggen, elk ding is schoon op zijn tijd. Maar die tijd gaat voorbij, weet u wel. En dat is niet alleen in het mensenleven zo, dat is in heel de schepping zo. God heeft elk ding mooi gemaakt, schoon gemaakt. Prediker 3 vers 11. Op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dat wil zeggen de onbeperktheid. Want ons denken is inderdaad, ons inwendige mens, ons denken is onbeperkt. Maar er staat er, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden. Van het begin tot het einde toe. Dat wil zeggen een beetje daarvan wel. Zoals ik zei, men kan God kennen uit de schepping, dus Romeinen 1, waar dat staat. Maar van begin tot einde toe, dat kan een mens niet uitvinden. Maar hij kan het wel weten, maar dan moet hij luisteren naar het woord van God. En daarmee naar het werk van God, want dat is in de praktijk hetzelfde. En naar de Heer Jezus Christus, die immers beschreven wordt als zijnde het woord van God. De Almachtige die wij niet uitvinden. Hij is groot van kracht, doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Dat is Job 37 vers 23. Wij kunnen de Almachtige niet uitvinden. God verbergt zich, God is de onzienlijke God, de onkenbare. Hij is bovendien rechtvaardig en groot van kracht, maar hij verdrukt niet, staat er, zegt Job. Hij wist er wel iets van. Maar niettemin, God openbaart zich. vind het trouwens mooi, want de apostel Paulus schrijft hier: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Maar in Efeze schrijft dezelfde apostel in hoofdstuk 3 vers 8... Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat komt toch heel in de buurt. Wat de mens niet kan uitvinden, is dan toch aan de andere kant wat de apostel Paulus predikt. Hoe dan ook, God maakt zich aan ons bekend. En dat apostel heeft daar zojuist aan bijgedragen en barst dan uit in deze lofzang, logischerwijze. Als bewondering voor het plan Gods. En dat vind ik ook, want als je deze dingen inderdaad begrijpt, dan kan het niet anders, dan moet je tot de conclusie komen dat God inderdaad wijs is en plannen gemaakt heeft waarbij hij inderdaad zich houdt aan zijn beloften. En dat geeft inderdaad zicht op de totale heilsgeschiedenis eigenlijk. Waarin God ongestoord, om zo te zeggen, zijn werk volvoert. Soms in het openbaar, soms in het verborgene, maar niettemin, hij doet het. En wie het weten wil, kan het weten, maar men zou enige moeite doen. Niet om te filosoferen of om de natuur te bestuderen, maar om te luisteren naar het woord van God. En dat is heel wat anders dan een beetje gaan zitten mediteren of 's avonds naar de sterren kijken en zeggen hoe groot is God. Of luisteren naar de donder. Dus dat lied, hoe groot zijt gij? Ik vind het een mooi lied op zich, maar er staan toch wel wat tamelijk onbenullige dingen in, vind ik wel. Hè?
Ja, maar...
Als ik de wonderen van uw schepping aan zo, ik hoor het rollen van de donder, dan denk ik hoe groot zijt gij?
Maar er staat ook in van...
Ja, oké. Okay. Ja, jawel. Ja. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar de aanhef van het begin van het lied en de inleiding daartoe vind ik toch wel tamelijk aan de krappe kant.
In de psalmen
toch? Eigenlijk. Ja, in de psalmen vind je die dingen wel, maar dat grijpt veel hoger dan een beetje de rollen van de donder, hè? Toch wel.
De melodie past.
Ja, oké. Okay. Doe maar weer. Maar, want het is veel meer dan dat. Wij zeggen die dingen niet zoveel. Ja, het is zo groot is God, maar wij kennen hem groter dan dat. Nog veel groter dan dat. In het werk dat hij doet. Niet alleen maar in de wereld die hij gemaakt heeft. Want met hetzelfde gemak als waarvan je kunt zeggen, wat een mooie grote wereld en hoe groot moet God dan wel zijn, kun je afvragen, als die God dan zo groot is, waarom ziet de wereld er dan zo beroerd uit in de praktijk? Toch? Leuk hoor, al die variëteiten in de natuur, in de dierenwereld. Maar je zal maar gestoken worden door een bij of door een mug of weet ik wel wat. En al dat ongedierte wat je in je huis krijgt altijd. En
ben
je, waarvan je niet weet hoe je eraf moet komen. En het is allemaal dood en verderf toch, ook in de natuur. En in het bestaan van de mens ook. Dan mankeert nogal wat aan, zie je. En of ik daar nou zoveel bewondering voor moet hebben. Ik weet dat God een nieuwe schepping maakt. En dat deze van tijdelijke aard is nou eenmaal. En dat in deze ook gedemonstreerd wordt de werking van de zonde. En de macht van de dood dus. En wat het teweeg brengt. Dat is nogal wat. Maar wij kunnen daarvan verlost worden. God verlost ons daarvan. Op zijn wijze. En dat heeft hij uitgebreid uiteengezet. Zie? En dan kun je vrede hebben met de vergankelijkheid en de verderfelijkheid van deze wereld. Onder het motto, ja, die gaat nu helemaal voorbij en wij ook. Dat is maar goed ook. Maar het is niet het einde van het verhaal, integendeel. Daarna begint het pas. En wij in onze dagen zijn al eerstelingen daarvan. Wij leven uit de kracht die God verleent. Als wij tenminste bereid zijn hem te dienen. En dat begint met ons te onderwerpen aan zijn woord. Nee, wat ik nou denk is gewoon dit. Want ik ga soms heel snel in. Dus ik geloof, dat staat in de Bijbel, er staan straks mensen voor de Heer. Die zullen zeggen, Heer, maar in uw naam hebben wij dit gedaan. In uw naam hebben wij dat gedaan. Dat is een truc geweest om u te dienen. En de Heer zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Wat mankeert daaraan? Nou, wat daaraan mankeert is gewoon geloof. Kennelijk niet in het bestaan van de Godheid of in het bestaan van de Heer Jezus Christus. Maar wel gebrek aan geloof in wat hij gezegd heeft. En dat is waar het over gaat, fundamenteel. En onderwerping daaraan. En er zijn heel wat mensen die in de naam van God en in de naam van de Heer Jezus Christus zich boven het woord stellen. Nee, en ik denk ook dat degene die vandaag roepen, de Heer heeft mij zus geopenbaard en de Heer heeft mij zo geopenbaard, en al zo spreekt de Heer, dat die zich in de naam des Heeren niettemin stellen boven de Bijbel. Het zijn heel ernstige zaken, ik weet, want het is tamelijk grof gezegd en wellicht wat arrogant, maar toch, ik zou niet graag in hun schoenen staan. Toch? Ik hou het maar bij Billy Graham, die zei, de Bijbel zegt. En Billy Graham zei, ik had mijn leven lang de Bijbel beter moeten bestuderen. Dat zei Billy Graham, op zijn oude dag. Dus dan hoort hij dat dus van een ander. Maar hij was degene die met de Bijbel in de hand, weet u wel. De Bijbel zegt. En dat is zo. En dat is inderdaad alles waar het om gaat. En daar hebben wij hier ook mee van doen. En dat brengt de apostel bij zijn uiteenzetting tot aanbidding. En terecht. En hij stelt vast, vers 36, uit hem als de bron en door hem als de middelaar. Het middel klinkt zo, oneervol. Maar zo is het wel. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. God is die schepper van hemel en aarde, die is inderdaad zeer groot en hij staat aan de oorzaak der dingen en hij doet de dingen in overeenstemming met zijn woord en hij doet het tot zichzelf. Dat kan een Godheid zich permitteren en als hij dat niet kon permitteren was hij trouwens geen God. Zo simpel is dat. Maar hij doet dat inderdaad. En dat terwijl wij aan de andere kant uitdrukkelijk leren dat deze wereld in de praktijk beheerst wordt door de duivel, door de tegenstander. Niettemin is waar, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Maar het wil niet zeggen dat al wat er gebeurt in overeenstemming met zijn wil is. Maar het wil wel zeggen dat wat er ook gebeurt, de Heer heeft er rekening mee gehouden en het maakt deel uit van zijn plan. Die begrijpt u toch, hè? Dat heb ik hier al eens vaker uitgelegd hoe dat zit, hè? Je maakt gebruik van wat je tegenstander doet. Dat is de clou van alle zogenaamde martiale kunsten. De vechtsport, voor zover je dat sport moet noemen. Je maakt gebruik van de kracht van je tegenstander. En dat voor je eigen doel. Zo werken die dingen. En dat is wat God doet. Hij maakt gebruik van de kracht van de tegenstander en gebruikt het tot zijn eer. De tegenstander heeft de zonde in de wereld gebracht, maar God gebruikt het als een demonstratie van zijn genade. Om maar eens wat te noemen. Ja. En de wereld is ongelooflijk, is een opstand tegen God. God doet er niks aan en hij gebruikt het als een demonstratie van zijn langmoedigheid. Niettemin zal hij een oordeel brengen en het is een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. En hij bracht een oordeel over het Joodse volk in het verleden, ongelovig. Oordeel van zijn rechtvaardigheid en gestrengheid staat er. Maar niettemin houdt hij zich aan zijn plan. En aan zijn beloften aan Abraham gedaan en aan David gedaan over de continuïteit van de positie van het Davidische huis en van het huis van Israël zelf. Gaat toch gewoon door. Ondanks alles. Hè? En dat zouden wij niet kunnen uitvinden. Maar nadat het ons uitgelegd is, zouden wij van harte moeten instemmen met uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Met als consequentie hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dan heb je pas reden om God te eren. Niet om die wereld die vandaag bestaat, de schepping als zodanig. Hoewel, ja. Ja. Toch wel. Ik ben een natuurliefhebber. Ik heb er weinig tijd voor, maar denk dat maar rustig van me aan. Dat is zo. Maar aan de andere kant, God doet veel meer dan dat. En zoals iemand er straks zei, het beste komt nog. En dat is ook inderdaad zo. Dat was niet hier. Dat zei Leon Blue. The best is yet to come. Ja, nou oké. Hij had groot gelijk. Het beste komt nog. Inderdaad. Maar intussen laten wij ons leiden in heel de waarheid. Dat is wat de Heer van ons in de eerste plaats vraagt. Dat wij ons voeden met zijn woord. En een woord dat zich in ons laat planten. Hoe zeggen ze iets? Een woord dat wij in ons opnemen en een deel van onszelf wordt. Zoals dat met brood gebeurt. Met voedsel dat wij tot ons nemen. Zo werkt het met het woord van God. Dat de mens veranderd zou moeten worden en veranderd kan worden. Wel, ik geloof in de verandering. Maar alleen maar door de werking van het woord van God in ons. Naarmate wij de waarheid kennen die ons eigen maken en daaruit leven. En daaruit eventueel ook praktische consequenties trekken. Daar wordt ons leven veranderd. Omdat het veranderd wordt van binnenuit. Niet van buitenaf door de hulpverleners die ons vertellen wat wij doen en laten moeten. Niet door de ethici en dus impliciet de theologen die ons vertellen wat wij doen en laten moeten. Maar simpelweg doordat het woord van God een deel wordt van ons wezen. Dat is essentieel, want dat is de wijze waarop God zijn werk doet. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord, zei Jacobus, dat in uw harten geplant wordt. God wil het daar planten. En dat zal uw zielen zalig maken. En ik blijf erbij. Wij kunnen misschien niet alles bevatten. Maar wat wij zouden kunnen bevatten, zouden we ook inderdaad tot ons moeten nemen. Zoveel mogelijk. En vroeg of laat werkt zich dat in ons uit. Het verandert onze kijk op de wereld in het algemeen. Op God, maar zeker ook op onszelf. Het maakt onszelf wat minder belangrijk. Het maakt ons afhankelijk van de Heer. En het maakt ons bereid om hem te dienen in de wetenschap dat zijn woord stand houdt tot in eeuwigheid. Het is het onvergankelijke woord waaruit wij zijn wedergeboren. Het is hetzelfde onvergankelijke woord waarmee wij ons voeden. Want het is dezelfde waarheid die wij tot ons nemen van God, die de waarachtige, die de waarheid zelf is en die zich zo in ons zou manifesteren, of moet ik zeggen reproduceren. Het zijn wat moeilijke woorden om mee te eindigen, maar ik bedoelde gewoon dit. Wij zijn toch uit God geboren. De bedoeling was toch dat we de goddelijke natuur deelachtig zouden worden en dat we veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. En de vraag is, hoe gebeurt dat? En het antwoord is door het betrachten, Efeze 4, van de waarheid. En daar onder andere zijn brood en wijn een beeld van. Van wat de Heer ons aanreikt. En wat hij ons aanreikt is zijn woord. Dat getrouwe woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid, maar al wat daaraan vastzit. En ik beschouw het persoonlijk als een groot voorrecht om dit soort zaken te verstaan, te leren begrijpen, te kunnen overzien enzovoorts, te weten wat God gedaan heeft in het verleden. Het is niet twijfelachtig. Het is in de Bijbel te vinden enerzijds. Aan de andere kant is na te speuren in de loop van de geschiedenis. Het zijn historische feiten. En daar leven we uit. Daar maken wij deel van uit. En we zijn onderweg naar het vervolg erop. Goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Dat u niet alleen onze schuld hebt weggenomen, die behoorde bij dit oude leven in deze oude schepping, maar dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Dat u onze harten gereinigd hebt van een kwaad geweten, opdat wij u, onze levende God, zouden dienen de dagen die ons over zijn in het vlees. We danken u dat we in de eerste plaats onze harten mogen openstellen voor u, opdat u woning in ons zou maken. En u doet dat door uw woord in ons te planten. Uw levende woord. Uw woord dat u zelf bent. Dat u in ons plant, opdat het ons zou veranderen van binnenuit. We danken u dat we daaruit mogen leven en daaruit ook naar de toekomst mogen zien, omdat wij weten dat inderdaad het beste nog moet komen, omdat in de toekomst uw heerlijkheid alsnog zal worden geopenbaard aan Israël en aan de volkeren in heel deze wereld, om uiteindelijk plaats te maken voor een nieuwe schepping waarin gerechtigheid blijft. Een wereld die vol zal zijn van kennis van en daarmee gemeenschap met u. Waarin u zult zijn alles en in allen. We bedanken u dat wij nu reeds eerstelingen daarvan mogen zijn. En dat u het woord der verzoening in ons gelegd hebt. Zodat we inderdaad dat woord niet alleen tot ons mogen nemen, maar inderdaad ook mogen doorgeven, mogen getuigen van hetgeen u bent in onze levens, maar in het bijzonder wat u bent en doet in de wereld en in de wereldgeschiedenis als zodanig. We danken u voor het leven dat u ons gegeven hebt, maar ook dat u dat leven onderhoudt en voedt. Dat we dagelijks mogen leven uit wat u ons aanreikt aan geestelijke en ook stoffelijke zegeningen, omdat we weten dat wij veilig zijn bij u. Wij bidden u ook voor elkaar en vragen: wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons. Ook in de dagen wellicht waarin wij elkaar niet zullen ontmoeten. Maar we danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u. Voor tijd en eeuwigheid uit de rijkdom van uw genade. Amen.